Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het was misschien wel het autoverhaal van dit jaar. De ontdekking van de Palmecollectie in Dordrecht.
Oh, ik dacht jouw nieuwe X66. Maar ja, we hebben het andere keer over. Maar we blikken straks nog één keer terug met iemand die diep in het verhaal is gedoken en er een boek over schreef. En dat gaat dus niet over de aankoop van Meindert X66. Want daar kan je niet echt een boek over schrijven. Alhoewel we wel een poging zouden kunnen wagen natuurlijk.
Over mijn zoektocht. Die heeft toch al een paar jaar geduurd.
Ja, het is inderdaad wel lang. Ik hoor jou inderdaad al vrij lang over een nieuwe auto. En het was eerst Volvo. Toen dacht je ook, nou, BMW 5-serie misschien ook wel leuk.
Ja. Heeft iedereen al?
Ja, nou iedereen. Ja, ja. Nou ja, ik heb er inderdaad ook een.
Ja, maar iedereen heeft ook een X66 trouwens.
Dat is waar. Heb ik ook naar gekeken trouwens.
Is het nummer 3 op de zoeklijst bij Occasions?
Ja, is het een mooie auto, fijne auto.
Ja, fijne auto.
Ja. Ja. Maar goed, was te duur voor mij. Hè? Volvo wilde niet genoeg sponsoren. Oh, wacht, dat mogen we niet doen. We zijn redactioneel onafhankelijk.
Precies, sorry. Zo is dat. Trouwens, als je er meer over wil weten, dan moet je even naar onze midweekse podcast luisteren. Breek de week.
Weer precies, ja.
Abonneer je gelijk even, dan mis je helemaal niks van ons lollige verhaal.
Nou, inderdaad. Ja, je hoort een rijimpressie van jou in de nieuwe Toyota Prius.
Zo.
Met
zonnedak.
Met zonnedak.
Ja.
Dat werkte niet in december, maar je reed hem ook niet in december volgens mij. Je reed hem speciaal nog even zon opgezocht.
Ja, het was wel na de zomer, dus de zon heeft niet geschenen ongeveer. Ja. Hè? Want vanaf september heeft het geregend tot nu toe ongeveer.
Nee, na de herfstvakantie. Toen waren we in Rome op vakantie. Toen we terugkwamen, toen was het gewoon slecht weer. Ja. Maar goed, Autoblog Auto van het jaar gaan we bekendmaken.
Ja, zeker. Dat was een spannend moment.
Ja, zo. Huh? Nou, ik hou het niet meer.
Nee. maar eerst, hoe eindigt autojaar 2023? Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met Clem Diekman, directeur van automarktanalist Almacon. Welkom, Clem.
Dag, heren.
Fijn dat je er bent. Jij houdt de autoregistraties nauwlettend in de gaten.
Het is wel fijn dat je inderdaad tussen de even los kon rukken van je Excel sheets. Hè?
Ja.
Die
heerlijk.
Live. Zo'n paardenrace, weet je. Dat, ja, ik zie dat helemaal voor me. Ja. Weet je, je hebt van die beurshandelaren, die hebben van die schermen. Dat is niet vergeleken wat Clem thuis heeft.
Wordt op de muur met pinnetjes bij allemaal automerken.
Zoiets, ja.
Oh, weer eentje.
En dan word je nog even gebeld door de directeur van Kia, Volkswagen. Ik noem maar wat merken. Van, goh, hoe staan we ervoor? Ik zei, nou, ik zou nog even wat auto's registreren. Nou,
zullen we Clem ook nog aan het woord laten?
Nee.
Dankjewel.
Nee. Hij wilde snel weg, toch?
Tussen deze uitzending en het nieuwe jaar zitten nog 2 dagen. Nog een weekend, voordat het 1 januari is. Maar als je met de kennis van nu en met je Excel-sheet van nu, waar gaan we eindigen?
Dan gaat de totaalmarkt eindigen op een getal ergens tussen de 370 en 375.000 nieuwe auto's.
Okay.
Laat dat nou precies de prognose zijn van Almacon, die al maandenlang op dat bekende Excel-sheet staat.
Ja?
Dus we hebben...
Maar jij past je voorspelling ook nog wel eens aan, hè? Wat heb je een jaar geleden voorspeld, weet je dat nog?
365.
Okay.
Toen zijn we in Q1 naar 375 gegaan en 2 maanden geleden naar 370.
Okay.
En we komen precies tussen die laatste 2 cijfers uit. Nou, dat is
dat is heel goed.
Ja. Komt ook wel omdat december verrassend dik geweest is nog. Hè? Je kunt je misschien nog wel herinneren dat in het verleden december... Ja, dat waren 10.000, 11.000 nieuwe auto's. Iedereen wil een kenteken van het nieuwe jaar. En dit jaar zonder enige incentive, hè, want er is eigenlijk geen enkele aanmoediging.
Wel wat automerken die hun prijzen wat omlaag hebben.
Ja, nou, prijs is er 1. Ik denk dat dealers ook wel graag hun terrein een beetje leeg willen maken. Ja. Want die auto's kosten veel geld natuurlijk.
Ja, moet een keer aangeveegd worden natuurlijk.
Ja, maar we gaan in december toch nog we gaan iets over de 30.000 nieuwe auto's heen in december. Nou, en dat hadden we wel voorzien. En dat brengt ons al met al tot een getal. Noem eens wat, 372.000. Ja. Daar gaan we pakweg mee. En er zijn er 2 dagen te gaan. In die 2 dagen kan er veel gebeuren. En om gelijk maar even door te schakelen van welk merk wordt dan de grootste dit jaar.
Pak zijn moment, hè, want hebben we door hem heen gepraat.
Ik blijf gewoon doorpraten. Want,
ja, anders kom je er ook niet tussen.
Hebben ze allemaal waarschijnlijk. Nou, ik loop gewoon door. Nou, ga door.
Doorschakelen. Ik heb net nog even gekeken naar de cijfers tot en met gisteren.
Ja.
Volkswagen staat 1500 auto's voor op Kia. Ja. Dat haalt Kia niet meer in de komende twee registraties.
Nee, maar ik denk ook dat er nog wel wat Volkswagens op kenteken gaan.
Ja, ja,
want
precies.
Ik weet ook dat ze hebben best afgeprijsd, ID-modellen. Ja. Ook sommige al wel verkocht, maar dan kunnen ze nog net niet helemaal uitleggen. Een voorbeeld, vriendin van mij, was die auto was kwijt. Dus maar ze hebben hem weer gevonden. En die komt dan voor 5 januari of zo. Dus ja. Weet je, er gebeurt nog wel wat.
Zo'n verhaal hoor ik wel vaker de laatste tijd. Dat auto's gewoon kwijt zijn.
Ja, en ze lijken allemaal op elkaar tegenover.
Overbuurman had ook een nieuwe auto gekocht.
Die was ook kwijt.
Ja.
Was het ook een Volkswagen? Ja.
Weet ik niet. Nee, het was geen Volkswagen.
Oh.
Even graven.
Nou, ze worden allemaal weer gevonden. Renault. Ze hebben allemaal Renault. Een nummer, hoor. Dus,
ja.
Maar dat betekent wel dat Volkswagen nummer 1 is. Ze zijn een jaar afwezig geweest. Ze waren 17 jaar op rij nummer 1. Vorig jaar Kia. Nou, dat deed pijn natuurlijk. En nu door allerlei omstandigheden, zojuist genoemd, gaat Volkswagen weer de nummer 1 positie pakken.
Afprijzen helpt natuurlijk. Maar ook, ze hebben natuurlijk wel een behoorlijk breed productenpalet.
Ja, ik denk dat Volkswagen een palet heeft wat erg bij deze tijd past. Hè?
Ja.
Met name
op elektrische... één autootje na. Geen up meer. Nee, terwijl de hardloper bij Kia is ook wel picanto. Ja. Die doet het ook goed.
Ja, dat klopt. Kleine auto's die raken sowieso een beetje... Ja, van het bord af. Hè. Zijn niet interessant, zijn ook niet te elektrificeren. Dus fabrikanten richten zich op het C, D-segment, E-segment. Maar het AB-segment van de boodschappenauto's, de kleine auto's, dat sterft langzaam uit.
Hmm. Maar we hadden dit jaar natuurlijk ook te maken met nog een behoorlijke sloot aan backorders van het jaar daarvoor.
Dat, hè? Ja.
Heeft Volkswagen daar dan dit jaar van geprofiteerd enigszins?
Ongetwijfeld.
Of het jaar daarvoor?
Maar niet alleen Volkswagen. Hè? Je kunt wel stellen dat dit jaar van die 370.000 pakweg 40.000 uit het vorige jaar meegenomen zijn. Dus dit getal is een beetje te hoog, zou je kunnen zeggen. En 2022 een beetje te laag, hè? Je moet het over 2 jaar bekijken.
En 2024 wordt er gewoon tranen met tuiten dan?
Ja, dat gaat wel meevallen naar onze smaak. Wij hebben onze prognose voor 2024 staan op 380.000.
Waarom dan?
Waarom dan? Omdat... Ja.
Voor je mooi getal.
Economisch is er een... maar economisch is er een behoorlijk potentieel. Ja. 380.000 is nog steeds laag voor een land als Nederland.
Ja.
Nederland doet dus die 370.000. België bijvoorbeeld gaat dit jaar in 2023 485.000 nieuwe auto's registreren. Dat geeft wel aan dat in Nederland er naar verhouding... met dure auto's natuurlijk, maar erg weinig nieuw ingezet wordt. We hebben volgend jaar wel het min of meer geluk dat het vervangingsjaar 2019 aan de beurt komt. En dat was een relatief goed jaar. Dus het vervangingspotentieel is vrij groot. De economie...
Dat zijn die 30.000 Tesla Model 3's,
onder andere.
Ja, nou die moeten ook... dat is natuurlijk een heel interessant contingent auto's. Hè. Die auto's komen aan de markt, die moeten ergens blijven. Die kunnen wat moeilijk nog naar het buitenland.
Ja.
Je ziet nu dat die in private lease worden aangeboden... voor ramsprijzen, zou je kunnen zeggen. €400 per maand. Soms zelfs nog lager. Ik denk als ze allemaal aan de markt komen... dat die prijs inderdaad wel onder die €400 gaat.
Dus goed, even wachten als je een Tesla Model 3 wil. Gewoon even wachten. Want er komt vanzelf iets voorbij. En je denkt, deze laat ik niet gaan.
Ja, nou...
Dat adviseer jij niet, maar die woorden leggen we jou in de mond.
De zekerheid is inderdaad dat veel gebruikte Tesla's aan de markt komen. Die zullen niet in de zakelijke leasemarkt verdwijnen. Die gaan naar particulieren toe over het algemeen. Maar die moeten ook vervangen worden. Hè? Dus ook Tesla-rijder van nu zal mogelijk weer een nieuwe Tesla willen rijden. En dat komt er ook bij.
Of, want kijk, die mensen hebben natuurlijk lage bijtelling gehad. Hè, 2019, ik moet even denken, was dat 4% bijtelling nog? Of 8?
Dat was al 8.
8, weet je.
Nog steeds weinig.
Nee, nog steeds weinig, want nu is het 16. Even, toch?
Ja
tot 30.000 euro. Ja, in die regels zijn inmiddels al een beetje kwijt.
Precies. Nou ja, dat is ook een reden dat in 24 er mogelijk aan het eind van het jaar weer een kleine incentive is. Want die 16% van nu, die ook in 24 nog van toepassing is, die gaat naar 17% in 25.
Oké. Okay.
Nou ja, dat is maar een klein verschil. Maar de Nederlandse markt is erg prijsgevoelig. Dus je zult toch zien dat veel mensen daarop gaan aanslaan.
Ja, is prijsgevoelig, dus zou ook kunnen zijn dat al die mensen die nu voor heel weinig een Model 3 rijden, denken, nou weet je wat, zakelijk weer zoiets. En dan wordt opeens die 2 of 3 keer zo duur. Ja. Ik doe mij maar mijn oude auto dan in de private lease voor 350 euro.
Ja, dezelfde auto gewoon doorleasen als privépersoon. Ja, alles kan. Ja. Nou, we gaan het ook allemaal nadrukkelijk volgen. Zeker is wel dat er iets moet gebeuren met die auto.
Ja, maar ik vind je toch nog wel redelijk positief over het nieuwe jaar. Hè?
Ja.
Terwijl we hebben ook de BOVAG hier langs gehad in onze show vorige week. Die had het over een zorgwekkende lage order intake.
Ja, de BOVAG is altijd wat somber van toon.
Als jij in Bunnik zou zitten, zou je dat ook kunnen, wou je zeggen.
Ik heb daar nooit gezeten. Nee. Ik ga er ook nooit zitten trouwens. BOVAG heeft altijd wat bescheiden prognoses. Hadden ze ook over 2023. Ja. Nou, dat komt dan weer niet uit op de manier zoals zij dat voorzien hadden. Ja, het hoort ook een beetje bij het narratief van een belangenvereniging, denk ik altijd maar.
Ja, ja.
Wat somber richting de overheid kijken, dat helpt misschien wel eens.
Dat is wel waar. Even terugkijkend naar dit jaar, registraties. Hoe is de verhouding? Elektrisch, benzine, plug-in?
Elektrisch heeft het uitstekend gedaan. Een record. Pakweg 110.000 elektrische auto's zullen er geregistreerd worden dit jaar. 30% marktaandeel. Nou, dat is prachtig.
Ja, van een sterk krimpende markt natuurlijk. Dat dan weer wel. Uiteindelijk. Als je het maar langer termijn bekijkt.
Nieuwe auto's, ja.
Dus we kopen vooral geen nieuwe benzineauto's meer. Dat zou
je ziet dat de markt wat aan het verschuiven is naar hybride auto's. Hè?
Ja.
Ja. Ja. En zeker als dat prijsverschil tussen elektrisch en hybride bijna opgeheven is een hybride auto misschien wel zo handig. En dat zal in 2024 ook het geval zijn. Hybride zal wat sneller stijgen dan vol elektrisch. Voor vol elektrisch, die 110.000 van dit jaar, zal volgend jaar pakweg naar 120.000 gaan, zoals we er nu naar kijken. Daarnaast, we hebben het bijna nooit meer over diesel, maar dat sterft eigenlijk zo'n beetje uit.
Ja, behalve bij busjes, denk ik even.
Behalve bij busjes, daar gaat langzamerhand ook de elektrificatie een beetje een rol spelen. Ja, busjesmarkt is volgend jaar natuurlijk hartstikke interessant.
Je gaat er maar glunderen.
Het wordt heel spannend. Voor dit jaar hadden we 70.000 voorzien. Het wordt er ook naadloos 70.000. Ook daar zijn onze prognoses eigenlijk fantastisch.
Zo bescheiden.
Ja.
Maar de busjes volgend jaar, want
95.000.
95, want het jaar daarna gaat er BPM op busjes komen. Voor de mensen die het nog niet door hadden. Dus dan wordt er gewoon een gemiddelde bus wordt gewoon 30.000 euro duurder.
Precies.
Maar daarvoor gaan we wel hele mooie. Wat gaan we daarvan doen van dat geld in Den Haag? Mooie nieuwe lantaarnpalen neerzetten. Die we uitzetten 's nachts, want dat is beter voor de beestjes. Zoiets?
Zoiets, denk ik.
Ja, denk het wel, Maar bestelbus, dat is nog wel een onderwerp. Daar gaan we volgend jaar nog wel wat onderwerp aan besteden.
Wordt heel spannend.
Ja, zeker. Grootste uitdaging voor de autosector komend jaar?
De grootste uitdaging is die aantallen te halen natuurlijk. Daar begint het mee. En dan zie je dit jaar ook al. Er zijn een aantal hele mooie nieuwe ontwikkelingen. Die vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Nieuwe merken hebben we gezien. De Chinezen zijn voorzichtig op de Nederlandse markt geïntroduceerd.
Voorzichtig?
Ja, het ligt er een beetje aan, want ik heb het dus opgeteld. Het ligt er een beetje aan wat je allemaal tot Chinees rekent. Als ik dan Link & Co. en Polestar er even uithaal, echt de Chinese pak. Dan hebben ze dit jaar 2% marktaandeel gedaan.
Ja.
Met z'n 10 ongeveer.
Ja, maar met gigantische panden. Zeker hier het oude V&D-pand. Ja. NIO langs de A2-pand waar je...
Ja, ze investeren fors. Dat kan zeker gezegd worden. Volgens nog dus 2% marktaandeel. Dat gaat ongetwijfeld stijgen volgens mij.
Ja, is dat zo?
Ja, dat kan niet anders.
Nou, het kan wel anders. Als dan mensen denken, nou, ik koop ze niet.
Ja, maar ze zijn aantrekkelijk. De modellen kloppen, de prijzen kloppen. En de meeste... Chinese merken zijn ook zo verstandig om een Nederlandse partner in de arm te nemen.
Dan heb je het over BYD en MG.
En MG en XPeng.
Ja.
Dus de grote Chinese merken werken samen met een Nederlandse invoerderspartij of dealerholding.
Ja.
En dat werkt.
Ja. Maar ze zullen nog niet de top 3 binnenkomen?
Nee. Maar goed, niks is onmogelijk. Hè. We hebben in het verleden ook wel eens heel kritisch naar Tesla gekeken. En die komen natuurlijk ook heel ver.
We hebben nog niet benoemd, we hebben het erover gehad dat Volkswagen dit jaar dus de beste verkoper wordt. Maar welk model eigenlijk? Hebben we daar wat is het best verkochte model? Is dat ook een Volkswagen of is dat dan weer...
Het best voor de, verkochte model in de Nederlandse markt is de Model Y. Dus de Tesla. Ja. Die volgt daarmee de Peugeot 208 op, die dat vorig jaar was. Bij Volkswagen zelf is overigens de Polo de best verkochte auto.
Ja, grappig, hè? Gewoon ja, grappig, weer ouderwets. Ja, het is allemaal hybride. Maar ja. Je ziet toch dat daar behoefte aan is. Aan gewoon vervoer, wat niet elektrisch is. En waar je gewoon alles mee kan doen.
Ja.
En nog een beetje kwaliteit heeft.
Ja, klopt.
Mooi, dankjewel. En een fijne jaarwisseling alvast.
Ja, hetzelfde voor jullie.
Directeur van automarktanalist Aumacon.
De Nationale Autoshow.
En door met een andere traditie in de laatste uitzending van het jaar. En dat is natuurlijk de Autoblog, Auto van het Jaarverkiezing. Aangeschoven is Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog. Fijn dat je er bent.
Fijn dat ik er weer mag zijn.
Nou, kanshebbers zitten natuurlijk in spanningen allemaal. Oh, wat zal het gebeuren? Staat de champagne koud? Want je weet maar nooit. Wie oh wie gaat het worden? Wat waren ook weer de kanshebbers in Vogelvlucht?
We hadden er 10. Wel een aantal elektrische, wel een aantal ouderwetse, zullen we maar zeggen. ID7, Volkswagen, ID7. Lamborghini Revuelto, ja. Moeilijke naam. Lotus Elettre, de eerste volledig elektrische Lotus. Kia EV9,
ja.
grote elektrische bus. Rolls-Royce Spectre, eerste volledig elektrische Rolls-Royce.
Ja.
De nieuwe BMW 5-serie,
ja.
De i5 en de 5-serie. Nog eentje van BMW, de M2. We hadden de Porsche 911 Dakar.
Ja.
We hadden de Mercedes AMG C63 SE Performance. De kandidaat met de langste naam. Ja. Dus en, ja, voor het eerst die C63 met die viercilinder.
Ja.
Briljant. Maar goed, dat vond niet iedereen, maar dat komt zo.
Oké, dus die heeft niet gewonnen, denk ik dan.
En die conclusie mag je trekken.
Oké.
En de Ferrari Puro Sangue.
Ja. Ja.
De eerste SUV of hoge station.
Nee, zij vinden zelf geen SUV. Hè?
Lage sedan.
Ga je mond spoelen.
Een SUV met een hele lange motorkap, vind ik het. Maar goed.
Nou, het is grappig. Er stond in Knokke, toen we de uitzending hadden, stond er een Spectre en een Puro Sangue. En dan denk je echt, nou, zo'n Puro Sangue is echt een mooie, compacte auto. Ja. Vergeleken bij een Spectre. Ja. En helemaal niet zo heel veel hoger of zo. Dus dat, maar goed, het zegt ook iets over de Spectre. Is er lekker gestemd, Mike?
Ja, er is flink gestemd. Je ziet, als we het erop zetten, dan zie je gelijk een wijze hoos. En het grappige is dat je meestal in de eerste is de 2-3 dagen wel gelijk de winnaar ziet.
Ja.
Maar het werd toch nog een beetje spannend.
Ja, werd het nog spannend?
Ja. Ja, er waren wel gelijk een aantal modellen die wat voorsprong namen op de rest. Maar
daar gaan we het zo even over hebben. Want zijn er ook auto's... Was er echt een auto die gewoon echt tegenviel? Waarvan je echt denkt van nou... Daar heeft echt niemand op gestemd. Of heel weinig.
Ja, tegenvallen. Ik denk dan altijd van ja, goed. Daar had ik vroeger zelf een poster van aan de muur hangen. Dat was dan vaak toch een Ferrari of een Lamborghini.
Ja.
En er stond een Lamborghini op het lijstje. Maar die, een beetje onbekend maakt onbemind, denk ik.
Okay.
Misschien moet de PR-manager van Lamborghini zorgen dat Wouter nog binnenkort even kan rijden.
Precies, ja. Nou, die auto is er natuurlijk al wel een tijdje. Ja. Maar er hebben andere journalisten, die zeg maar hoog op het lijstje staan, wel meegereden. Nee, maar je ziet hem nog niet. En dat moet nog een beetje gaan leven. Dus dat kan wel eens me voorstellen. Terwijl het concept natuurlijk wel heel gaaf is. Maar...
Ja.
Nou.
Laten we gewoon maar naar de top 3 gaan.
Oké. De top 3.
Spannend.
Wat ik zei, die top 3 was, die tekende zich heel snel af. Dus
ja.
die namen echt afstand van de rest. En de nummer 3, die deed het in de eerste dag nog een beetje mee om de eerste plaats. Maar die zakte langzaam terug van plaats 1 naar 2 naar 3.
Oh.
En dat werd
de
BMW M2.
Oh, oké.
Verleden jaar won BMW nog met de M3 Touring.
Ja.
Dit jaar...
Ze hebben nog een kans.
Ja. Met 15,2% van de stemmen werd de M2 dus derde.
Okay.
Er zit inderdaad nog een BMW in de running, maar die werd niet nummer 2.
Nee, oké.
Want die BMW werd namelijk nummer 4.
Oké.
Ze hebben nummers.
Misschien als we maar één BMW in de lijst hadden gesteld, dat is een betere kans.
Ja,
gehad. Ja, de M2, volgens mij is daar ook wel een beetje het vuur uit. Ik hoor ook qua verkopen en zo. Als je nog een M2 wil, is er, zou ik mij vermelden.
Is bij de BMW-dealer is er wat ruimte.
Ja, volgens mij wel.
Oké. Okay.
Okay. De mensen die iets bijzonders willen, een M3 Touring. En het is qua prijs ook allemaal een beetje naar elkaar toe gegroeid. Hè? Vroeger, volgens mij, M2 begon bij 80 of 75.000 euro in Nederland. En als Belgen dit luisteren, die vallen sowieso flauw. Wat? Hoeveel kost een hot bu? Maar het is allemaal best wel duurder geworden. En dan weet je, ja, als het 120.000 euro volgens mij een M2. Ja, weet je, dan heb je al bijna een M4. En natuurlijk, er zit verschil tussen, maar ja, weet je, niet genoeg, blijkbaar.
Goed, gaan we door de nummer 2.
Ja, de nummer 2. Het is goed dat wij nu vanochtend de stembus hebben gesloten. Want het werd nog heel spannend.
Oh, ja?
Ik moet het lijstje op een gegeven moment een klap geven.
Ja.
Want hij kwam nog heel dichtbij bij de nummer 1 positie. Maar op nummer 2 is geëindigd de Ferrari Purosangue.
Oké.
Met 17,7% van de stemmen. Bij elkaar is er meer dan 4000 keer gestemd. Dus het scheelde uiteindelijk maar... 0,6% met de nummer 1.
Okay.
Dan willen jullie natuurlijk weten wie is de nummer 1 geworden.
Ja, maar dat moet dan een auto zijn die daar een beetje op lijkt.
Ja.
Misschien wel.
Ja. Nee, volledig niet.
Oh.
Nou ja, ik zou het geen SUV noemen in ieder geval. Nee, met dat we de Purosangue geen SUV noemen.
Nee,
maar...
nee, precies. Nou, we gaan naar de winnaar. De Autoblog Auto van het jaar is geworden.
De Porsche 911 Dakar.
Zo.
Ja.
Zo.
Vernieuwend concept. Ja, dat sowieso natuurlijk wel, hè? Ja.
Ja, is dat ook de reden waarom hij gewonnen heeft, denk je?
Ja, en ook omdat net als Clem net, ik denk ook een perfecte voorspelling volgens mij dat hij het ging worden.
Ja.
Maar nee. Waarom is hij het geworden? Ik vind het wel heel stoer, want uiteindelijk voor zijn merk wat altijd hetzelfde doet, al zoveel jaar lang, 50 jaar lang, hè? In 2023 bestaat de 911 50 jaar. 60 jaar? 60 jaar.
60 jaar.
60 jaar alweer. Ja. Ja, om een keertje hoog op zijn poten te zetten. En dan, ja.
Hebben ze wel eens eerder gedaan, hè? Een Porsche op hoge poten te zetten.
Ja, maar 80 niet... hebben ze de Dakar Rally meegereden natuurlijk. Zo, dat is waar we vierwielaandrijving. Ja. En ze hebben daar best wel innovatie in gedaan. Maar ja weet je, het is wel gewoon een geweldig ding.
Het slaat natuurlijk nergens mee gereden.
Ja, in Marokko was een vervelende trip, man. Zo'n beetje door de zandduinen rammen met het ding. Nee, heel tof, dat sowieso. En gewoon wel dat je denkt, ja, ik snap hem wel. Voor in Nederland kan je nog een beetje discussie voeren of je zeg maar iets meer bodemvrijheid. Ja, heb je niet echt nodig.
Maar dat geldt voor alles wat hoog op zijn poten staat in Nederland.
Zeker.
Behalve daar waar heel veel drempels zijn, is het gewoon wel fijn.
Ja. Nou, dat doet hij natuurlijk ook beter. En het is natuurlijk uiteindelijk nog wel gewoon een leuk sturende auto. Het is wel gewoon een 911 waar je nog net even iets meer mee kan. En ja, weet je, en het ziet er gewoon gaaf uit. Weet je, en het rijdt gewoon echt verschrikkelijk goed. Weet je, en dus ja, ik snap hem wel. En mensen worden daar wel enthousiast van omdat het gewoon wel lekker iets geks is.
Ja. Dat was ook zo'n auto waar mensen aan moesten wennen. In het begin was het natuurlijk belachelijk dat je dat gaat doen met een 911. Want het is niet des 911.
Ik heb geen enkel moment gehad eigenlijk. Nee, er rijdt er in mijn buurt eentje. En dan word ik elke keer toch wel een beetje blij als ik hem zie.
Ja.
Ik ben blij dat hij niet uit mijn portemonnee komt, maar het is leuk om naar te kijken.
Maar goed, ze zijn ook allemaal uitverkocht, hè? Dus.
Ja, en bij Porsche zijn ze natuurlijk in extase hierdoor. Je hoort Tom Wouda van Porsche Nederland.
Dank luisteraars van BNR en lezers van Autoblog voor het winnen van deze mooie prijs. Die krijgt natuurlijk een prachtige plek op de schouw bij ons in Leusden. Misschien niet geheel toevallig komt die te staan naast de prijs voor de GT3 Touring, die een aantal jaar geleden al gekozen werd tot de auto van het jaar. En ik denk dat deze prijs voor de Dakar laat zien hoe onderscheidend en veelzijdig de Porsche 911 nog altijd is. Het is eigenlijk 60 jaar na zijn geboorte in 1963. Dus het is ook nog eens een mooi eerbetoon aan dat prachtige jubileum. Wouter zei al bij zijn rijtest in Marokko eerder dit jaar: altijd kopen als je in de gelegenheid bent. Nou ja, dat onderschrijft eigenlijk wel hoe veelzijdig de Dakar is. Je kan ermee over gravel racen, je kan ermee gewoon over het asfalt rijden. En het bewijst daarnaast ook hoe veelzijdig de 911 eigenlijk is. Want natuurlijk hebben de Dakar met zijn vierwielaandrijving, met zijn hoge chassis, met zijn off-road kwaliteiten. Maar als je liever op het circuit rijdt, dan heb je de GT3 RS. En als je heerlijk comfortabel in stijl langs de Riviera in Zuid-Frankrijk wil rijden, dan heb je natuurlijk een 911 Targa. En er was ooit een beroemd citaat van Ferry Porsche. En dat ging als volgt. De 911 is die enige sportwagen waarmee je van de Afrikaanse rally zo doorrijdt naar Le Mans om vervolgens door de straten van New York richting het theater te koersen. Nou ja, opnieuw hè, de veelzijdigheid waar de 911 voor staat en ook ja, zeker de Dakar is daar gewoon een goed voorbeeld van. Het is daarnaast natuurlijk de Dakar een knipoog naar het roemruchte verleden van Porsche. In 1984 wonnen we met de Porsche 911 Parijs-Dakar. Dus ja, mensen kunnen natuurlijk wel raden waar de naam vandaan komt. Het is natuurlijk een gelimiteerde editie op 2500 exemplaren. Dus heel veel zullen er nooit in Nederland tegenkomen. Het is natuurlijk een beetje flauw, maar ik kan nooit officiële verkoopaantallen noemen. Maar ik ben gelukkig wel in de gelegenheid geweest dat ik de afgelopen maanden best wel een aantal verschillende geconfigureerde exemplaren gezien heb. Van bijvoorbeeld een helemaal rally wit zonder imperiaal tot een hele mooie paint-to-sample donkergroene met imperiaal. En ook verschillende rough roads uitvoeringen. Dus de Dakars die in Nederland rondrijden zijn allemaal wel heel uniek geconfigureerd. Dat vind ik wel heel leuk. En tot slot 2024 voor Porsche. Het is tweeledig. Enerzijds vieren we 75 jaar Pont Porsche import. In 1949 werd Porsche als eerste onafhankelijke importeur ter wereld vertegenwoordigd door de firma Pont. Dus dat gaan we groots vieren. En daarnaast introduceren we ook op een niet al te lange termijn de eerste elektrische Macan. Nou, dat wordt natuurlijk wel weer meteen een gamechanger voor de kleine SUV in ons modellengamma. En eerder is ook al de nieuwe Panamera onthuld. Die staat in maart bij de dealer. Daar verwachten we natuurlijk ook veel van. Oftewel, het wordt een heel druk jaar, maar ook een heel feestelijk jaar voor Porsche.
Michael,
ja,
dankjewel voor je komst. Hoofdredacteur van Autoblog, Michael Ras. Tot volgend jaar dan weer.
Zeker.
Heb je al auto's waarvan je zegt die gaan volgend jaar sowieso op de lijst komen te staan?
Nieuwe elektrische Mini.
Oh. Nou, elektrisch. Ja, Volvo EX30. Die is natuurlijk net in. Ja, ze zijn wel gaan uitleveren dit jaar.
Ik was winterbanden aan het wisselen en dan zag ik hem ineens staan bij de Volvo dealer.
Ja. Yeah.
Heb ik hem gelijk weer uitgestapt. Maar goed, die gaat zeker op de lijst komen volgend jaar.
Oké. Okay.
Ja.
Nou,
we gaan het zien.
Spannend.
Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar, Michael. En zometeen
nog één keer duiken in het autoval van het jaar. Meinerts nieuwe XC60. Nee, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de ontdekking van de Palmen-collectie.
Ja, de schutcollectie heeft nog wat tijd nodig.
Ja.
En een test in de Toyota Prius.
Tot zo.
Solar Edition.
Tot wat lekker. Ja. Met een zonnedakje.
Ja.
Goed zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, het is toch best wel een bijzondere uitzending. Behalve het feit dat het de laatste van dit jaar is. Wouter, het is ook de laatste met onze huidige sponsor.
Ja, Leaseplan. Dus die willen we ook echt hartelijk bedanken. Voor al die jaren dat zij trotse sponsor zijn geweest van de BNR Nationale Autoshow. En de auto-update. Ja. Breek de Week waren ze formeel geen sponsor van. Ja, we noemen ze wel eens volgens mij. Nee, ja, fijn dat ze hebben gesponsord. Ja, soms eindige dingen. Ja. Terwijl het wel volgens mij hartstikke mooi voor ze was. Maar ja, daar hebben we natuurlijk begrip voor. Keuzes die ze maken.
Betekent dus, wel.
Ja, er is een kans.
Er is een kans daar. Ja,
om te sponsoren. BNR Nationale Autoshow. Ja, mailen maar. Autoshow@bnr.nl. Dan krijg je Nout aan de mail. En die gaat je dan doorverbinden met de afdeling sales. En die gaat dat allemaal regelen. Nee, in ieder geval even Leaseplan hartelijk bedanken. Serieus, gewoon heel fijn.
Ja, jarenlang trouwe sponsor. Dank jullie wel. En heel veel succes komend jaar onder de nieuwe naam. Evens.
Evens, hè? Ja. Ik moet nog even wennen. Het zou op zich goed zijn om juist te sponsoren. Maar goed, ja, laat maar gaan.
Goed, met de Prius wist Toyota de hybrides groot te maken. Niet per se de mooiste auto in al zijn jaren. Maar de nieuwste generatie breekt daar toch wel een beetje mee. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst.
Ja, dit is ons eindejaarsuitzending. En dus blikken we nog één keer terug op wat ons betreft. En ik denk wel met velen toch één van de of het autoverhaal van het jaar. En dat is de vondst van de Palmen collectie in Dordrecht.
Ja, en Art op de Weeg die maakte samen met zijn zoon Arnoud het verhaal achter de schuurvondst. Dat is de titel van het boek?
Dat is de titel, ja.
Welkom. Leuk dat je er bent. Een boek schrijven over een collectie van ruim 200 klassiekers van een verzamelaar. Ad Palmen, bekend verhaal, hè? Maar over die collectie was nog heel erg weinig bekend eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het best een uitdaging is geweest.
2 januari belde Nico Aalderink me op. Dat hij die,
van de gallery.
Dat hij die handel gekocht had. Ja. En zei, Aartje was op zoek naar een titel voor een vijfde boek. Zou dit niks zijn? Nou, daar hebben we in eerste instantie niks meer gedaan. Totdat uiteindelijk die hele hype in april in de media kwam. En toen hebben we op goed moment gedacht, met name Arnoud, die zei van het beeld wat er nou van deze verzamelaar neergezet wordt, die toch zoveel mooie auto's verzameld heeft, is niet goed. Wij gaan duiken er een keer in.
Ja.
En dat hebben we gedaan.
Nou, hij heeft niet alleen maar mooie auto's. Hè. Er stonden ook wel wat exemplaren tussen waarvan je denkt, nou.
Hè. U spreekt hier met een autoliefhebber. Er zijn alleen maar mooie auto's.
Maar waarom dachten jullie in januari van, nou, nee, doe het toch maar niet.
Nou,
in eerste instantie.
Dat in eerste instantie dachten we, ja, bekend was die verzameling niet. We wisten ook niet wat erin stond. We wisten dus, ja, we waren er echt nog niet diep in, genoeg ingedoken. En ik was op dat moment met wat anders bezig. Dus.
Ja. En Nico Aaldering was niet zo overtuigend. Zo van, joh, je moet dit echt komen doen.
Nico Aaldering is altijd overtuigend. Ja, en dat maakte mij argwanend. Ja.
Maar in dit geval had hij wel gelijk.
Ja.
Maar de beste man, daar gaan we het zo denk ik wel even over hebben. Die was natuurlijk, kon niet alle informatie meer delen. Hè? Dus dan hebben we heel weinig bekend over die collectie. Dus waar begin je en hoe kom je dan aan informatie?
Nou, het lastige was dat deze man op dat moment opgenomen was met een verregaande vorm van dementie in Parkzicht in Dordrecht.
Ja.
Geprobeerd met hem in contact te komen, maar dat had überhaupt geen zin. Die man die herkende niemand meer en was. En op dat moment was Veritas degene die de belangen van die man behartigde en die waren niet mededeelzaam. Nou, waar begin je dan? Ik ben maar zo brutaal geweest om het AD Dordrecht eens aan te schrijven. Jongens, willen jullie dus niet een advertentie voor me zetten? Mensen die daar wat informatie over hem kunnen geven. En daar kwam een heleboel op binnen. En daar zaten een paar goeie bij. Ik denk dat we alles bij elkaar een 500 tips hebben gehad. En na een beetje schiften bleven er 3 over. Maar dat waren ook wel heel belangrijke. Onder andere zijn we in contact gekomen met de dame die vanuit de thuiszorg in 1990 tot 1995 de man verzorgd heeft na zijn eerste hersenbloeding die hij gehad heeft.
Oké, dus hij was al een tijdje niet in 100% gezondheid, om het maar zo te zeggen.
Na 1990 is, ja, zoals wij het bekeken hebben, we hebben in ieder geval een karakterverandering teweeggebracht. En mobiel lopend werd hij gewoon wat minder.
Ja.
Heeft nog wel van allerlei auto's gekocht. Ik moet eerlijk zeggen, het was uiteindelijk ook, als je wat dieper erin duikt, echt wel een kenner. Het werd een beetje als een onnozelaar werd hij neergezet, maar dat was hij absoluut niet. Het was best een autokenner die ook heel doelbewust een auto's gekocht heeft. En degene die we later gesproken hebben, waren ook mensen die zeiden van, hij kon bij iedere auto ook alle technische gegevens tot in detail vertellen.
Oké.
Dus ja, op een goed moment word je dement. Kan ons allemaal overkomen. Ik hoop het niet.
Precies. Nee, dat wensen we echt niemand toe. Maar je hebt natuurlijk inderdaad wel verschillende type autoverzamelaars. Hè?
Ja.
Hoe zouden jullie hem willen omschrijven?
Nou, hij had een heel breed spectrum. Hij heeft eigenlijk van alles heeft hij verzameld. De man die had maar één ding. Als ik het mooi vind, dan koop ik het. En hij vond het ook niet interessant of ze rijdend waren of niet. Hij gebruikte ze ook niet om mee te rijden, maar gewoon om naar te kijken en te verzamelen. En dat betekent ook de auto's die in die verzameling stonden. Arnold en ik hebben daar rondgelopen. Daar zat allemaal nog wel iets meer dan een zaterdagje werk aan, op het zo best te zeggen.
Ja, veel wel inderdaad, ja. Nou ja, dat viel me op. En dat er, nou ja, blijkbaar vond hij sommige auto's mooi die ik dan zelf wat minder mooi of minder interessant zou vinden. Wat op zich de collectie ook weer leuk maakt, hè? Want als er 50 Ferrari's staan, denk je, na de 10e denk je, er komen er nog 40. En nu, er zaten veel verrassingen in.
Ja. Het was een man die met name ging, het ging hem om de techniek en hoe auto's eruit zagen. En ik moet eerlijk zeggen, heeft dat hij vanaf Amerikanen tot kleine Europeanen, tot Mercedes, tot Ferrari, allemaal verzameld heeft. Heeft toch wel het idee van, ja, ik vind iets mooi en dan koop ik het.
Jullie vinden wel dat Al Palmer eigenlijk verkeerd is neergezet in de media, hè?
Al Palmer,
wil je welke zien?
Nou, als je het verhaal bekijkt, het is inderdaad een vrijgezelle man geweest zijn hele leven. Heeft wel een aantal keren, staat ook in het boek, wel een relatie gehad, maar heeft eigenlijk tot 68 met zijn moeder gewoond. Twee jaar later die hersenbloeding gekregen. Ja, en dan wordt het leven toch wel wat beperkt.
Ja.
Het beeld wat wij van hem krijgen is dat het er toch een hele normale man was die erg veel verstand van auto's had. Ja, de meeste mensen die we gesproken hebben waren mensen die met die auto-hobby met hem in aanraking zijn geweest. Dus dan praat men over hobby's. Dat is ook de reden dat de laatste jaren zijn beginnende dementie ook niet zo in het oog liep. Want het gekke is, mensen die dement zijn, die weten op een goed moment uit hun verleden nog een heleboel. En hij wist dus van de aankoop van al die auto's en die technische gegevens, wist hij nog een heleboel te vertellen. En het is eigenlijk pas aan het licht gekomen, toen hij opgenomen was bij de brand, dat hij wat gevraagd werd. En toen kwam men op een goed moment erachter van, ja, deze man die functioneert meer. En op dat moment is inderdaad ook over hem uitgesproken van, jij wordt onder toezicht gesteld, toen de tijd van Veritas.
Ja.
Ja, Veritas had toch wel behoefte om in 2022 die hele handel af te werken. En daar heeft Nico Aaldering van genoten, ja. Laat maar zo zeggen.
Even die brand, hè, want dat is wel een belangrijk moment in het hele verhaal. 17 februari 2022
ja.
In die loods, waardoor zijn collectie ook eigenlijk min of meer wel ontdekt werd.
Nou, zijn collectie was wel een bekend bij een hoop mensen. De kerst ervoor, kerst 21, is een van zijn bekenden. Martin van der Velde, die is op dat moment met zijn dochter, die op dat niet slapen kon, is die aan het rijden gegaan vanuit het Westland. Dacht, hey, ik ga even bij Palmen langs. Kwam op goed met op de Daltonstraat. Was Palmen overigens al opgenomen. En ontdekte daar dat er in het hek een groot gat gemaakt was. En ontdekte ook dat een van de zijdeuren ook vrij was. En ontdekte ook nog dat een Chevrolet Corvette bij een deur al geplaatst was. Diezelfde Corvette die later, 17 februari, in brand gestoken is. Heeft toen de tijd de wijkagent gewaarschuwd. Er is niets meer gebeurd. Maar ik heb dus het idee dat het gewoon een voorbereiding geweest is voor een diefstal. Daar zijn ze 17 februari mee bezig geweest. En ja, dat is waarschijnlijk misgegaan of een kortsluiting. Okay. Ja, dat die zaak in de brand gegaan is.
Dus wel een ongeluk dat die brand is ontstaan. Want er zijn ook vermoedens dat het om brandstichting zou gaan zijn.
Ja, iemand gegaan. Die probeert een auto te stelen. Of een stel mensen die proberen een auto te stelen. En ding, er gaat bij een brand. Ja, wat is dan het verschil met een brandstichting? Dus,
ja. Nou, ik zou me voor kunnen stellen. Want veel van die auto's is natuurlijk slecht rijdbaar. Dat je denkt, nou ja, die nemen we wel even mee. Uit frustratie als die dan niet start. Nou ja, weet je, zet je hem dan in de fik. Zoiets. Ook je sporen een beetje uitwissen als je toch in die auto hebt gezeten. Ja, en
ja, dat zou kunnen. Het bijzondere is dat er geluk is geweest dat die auto wat apart stond bij die deur om eruit te gaan. Dat er geen van andere auto's eigenlijk last van heeft gehad. Anders dan het roet wat erop gekomen is. En,
ja. Ja, maar dat wist ik niet. Want ik dacht ook van ja, als er toch wel één auto in de fik daar. En een loods waarvan mensen niet zo goed weten wat erin staat. Voordat je ontdekt dat er brand is. En auto's daaromheen. Dus ik vond het al zo bijzonder. Maar nu snap ik waarom daar dus inderdaad zo relatief weinig
ja, de brand is heel vroeg geconstateerd. Deborah Nowe, die heeft uit de werkers er langs gereden. Zag op goed moment dat er brand was. Heeft de brandweer gewaarschuwd. Dus die zijn in wezen vrijwel meteen daar ook aanwezig geweest.
Ja.
Jammer dat ze degene die een vuurtje nodig hadden niet erbij te pakken hebben gehad. Maar.
Ja, goed. Zo gaat het natuurlijk. En die brand heeft alles wel in stroomversnelling gebracht, denk ik. Hè?
Die brand heeft alles in stroomversnelling gebracht. Toen is Veritas ook in beeld gekomen om de belangen van Palmen te behartigen. En toen zijn er vijf Nederlanders.
En voor de duidelijkheid, dat is de bewindvoerder, hè, Veritas.
Veritas de bewindvoerder, ja. Toen zijn er vijf mensen benaderd om daar een bod op uit te brengen. En ja, Aldering heeft dat gewonnen. Mede eind december zijn die contracten getekend, maar mede gezien het feit dat hij ook bereid was om die twee panden tegelijk bij te kopen. Er waren anderen wel die bereid waren de collectie te kopen, maar die panden, de Ridderkerk, dat kerkje waar een auto stonden en de Daltonstraat, die heeft Nico erbij gekocht en ja, heeft hij ook vrij vlot weer, laat me zo zeggen, zonder verlies verkocht.
Ja, zonder verlies. Even mis me voor wat winst. Maar ja, nee, maar zo gaat dat. Hè? Heb je voor je gevoel... Jij kende Nico Aaldrang hiervoor natuurlijk al. Hè? Want hij belde je ook al voor over het boek. Ja. Maar jouw gevoel, ja, is toch gewoon een goede deal uiteindelijk geweest. Natuurlijk, achteraf denken we allemaal... Goh, nee, ik had de Jotas ook allemaal wel willen kopen in die panden. Want ja, daar is goed winst mee gemaakt. Maar ja, dat moet je ook nog maar even voor elkaar krijgen.
Ja, het volgende is gebeurd. Veritas, die wilde dus... want die bedragen die voor die bewindvoering uitgegeven worden, die zijn niet zo erg hoog. Dus Veritas wilde zo snel mogelijk van die handel af. En ja, goed, met Nico, die is natuurlijk een kenner bij uitstek. En die heeft daar een keer rondgelopen, samen met Hendrik van der Wiel, een taxateur uit Dordrecht. En die had onmiddellijk wel in de gaten, hier zit brood in. En het bedrag wat hij ervoor betaald heeft, wat ik overigens wel ken, maar wat ik om begrijpelijke reden niet zal vertellen, dat ze... Ja, dat heeft hij er wel uitgehaald, moet je ook maar eens te zeggen.
Ja.
Maar help even, waarom je zegt begrijpelijke redenen, maar ik begrijp hem niet.
Wat Nico betaald heeft voor die twee gebouwen. En ja, ik denk dat hij dat niet zo prettig zou vinden. Okay. Dat, want het is wel bekend wat hij uiteindelijk voor de hele handel gebeurd heeft. Ja. En ja, kijk, je kunt er van alles van denken. Nico is een handelaar, die koopt zoiets op. Als ik de cent had gehad, dan had ik ze ook gekocht. Ja. En dan... had ik waarschijnlijk hier op dit moment niet gezeten. Ze bel me maar in Hawaii op.
Sterker nog, ik vlieg jullie in naar Hawaii. Ik wil leuk nog even een radioshow maken. Ja,
nee,
ja.
Precies. Nee, het is zeker niet het idee dat Nico Aaldering daar iets verkeerds aan heeft gedaan natuurlijk. Nee. Nou hebben jullie die collectie grondig onder de loep genomen. Hè? We praten met Art Op de Weg. Op de weg van de Palmencollectie. Het verhaal achter de schuurvondst. Mooi boek wat ik hier in mijn handen heb. Die collectie onder de loep genomen. We hadden het al over hoe bijzonder is die collectie nou eigenlijk echt als je hem helemaal bekijkt?
Nou, het bijzondere eraan is al dat iemand toch een dergelijke collectie bij elkaar heeft kunnen verzamelen in zeg pakweg 40 jaar, waarvan slechts een enkeling ervan wist. Ik moet eerlijk zeggen, Arnoud en ik wisten er ook wel van, maar we wisten dat deze man geen pottenkijkers wilde hebben. Nou, nee. Dat respecteer je dat. Ja. Er staan oude auto's genoeg in Nederland, hoef je daar niet per se heen te gaan. Ik denk dat het bijzondere van deze collectie is dat het eens een keer een collectie geweest is die zich niet alleen op, wat er net al gezet werd, 100 Ferraris gericht heeft, maar die gewoon een heel breed spectrum gegeven heeft van, jongens, wat is er pakweg sinds 1935 en 1980, 1985 op de markt gekomen. Ja, het bijzondere is ook dat deze man nooit het idee heeft gehad om er een museum van te maken. Hij had de auto's echt om naar te kijken, wat het idiote was. Een man die dergelijke mooie auto's in de verzameling heeft staan en die met een Renault Express rondrijdt van 12 jaar oud, dat spoort niet helemaal. Hè?
Ja, een rooie, dat wel, hè?
Sorry. Een rooie, ja.
Wel een kenner dus. Nee, dat is heel apart. Maar ook wel apart aan de collectie, waarvan ik dacht, ja, is de collectie. Het waren de auto's die hij mooi vond. Er zit niet een lijn in zo van, goh, weet je, hè, alle sportauto's van een bepaalde periode. Of het is van alles wat, hè? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, het enige wat je eruit zou kunnen halen is dat bijvoorbeeld het merk Vassel Vega heeft hij er heel veel in staan.
Yeah.
Het zijn toch hele bijzondere auto's. Nee, dat zeg ik dus niet. Het is een man, als ik ook die dame sprak die 5 jaar bij mijn huis geweest, hij ziet er goed met een Mercedes 300 staan, die vindt hij mooi, die koopt hij. En ja, interesseerde op dat moment niets of die auto reed of niet, wat hij met de mensen afsprak die hem kochten. Je levert hem bij de deur af en ze zetten hem binnen. Het rare is, alle auto's die hij gekocht heeft en die hij binnengezet heeft, die hebben er nou geen meter meer gereden.
Nee.
En dat is op zich ook bijzonder, want
ook een beetje zonde voor sommige auto's, hè? Want auto's worden er niet beter op als ze stilstaan.
Ze worden er niet beter op. Nee. Dat was op dat moment ook wel te zien, hoor. Maar ik denk dat de veiling het zo goed gedaan heeft, toch met een stuk emotie. Hè? Je ziet vaak dat als dit soort collecties boven tafel komen en er wordt een mooi verhaal bij bedacht, dan komen er, en dan zeg ik iets waar ik waarschijnlijk heel Nederland over me heen krijg, maar vooruit dat leven dan ook wel weer mee. Dan krijg je iets dat mensen uit emoties een auto kopen, ja. Niet als kenner. Een kenner die had waarschijnlijk wat eerder afgehaakt, zo maar te zeggen.
Nou ja, dat is het kenmerk van veilingen. Ik heb ook wel eens kunst op een veiling gekocht. En dan en op een gegeven moment ga je wat meer dan stuk aan het bieden. En op een gegeven moment ga je kijken, maar wat kosten ze nou nog? Ja. Als ik nu online zoek voor iets vergelijkbaars, denk ik, dat is al minder dan wat nu mensen nu nog op de veiling aanbieden. Mensen in de gekte, in het moment. En dat was gewoon, zeg maar, no-name veiling. Dit is, ja, met een gaaf verhaal. Weet je, als je dan toch een auto koopt, ja, dan is het wel gaaf om er daar eentje van te hebben. Dan.
Ja, nou, het beste voorbeeld is, ik heb het al vaker verteld, Harold Carr, dat is 2008, werd een auto ontdekt van een ook zogenaamd hypocritische Schotse arts. Man was helemaal niet hypocriet, maar die had een Bugatti 30 jaar in zijn schuur staan. Dus dat ding was een Bugatti Atalanta. Dat ding was in de verregaande staat van, we moeten dus een zaterdagje aan gaan werken. Dat ding is aangeboden op de Retromobiel. Toen in 2008, 2009 bracht een Bugatti Atalanta volledig gerestaureerd 1,7 miljoen op. Ik heb bij die veiling bijgestaan. Op een goed moment de kenners gingen zitten. En een jong Frans mannetje van een jaar of 20 en een Japannetje die boden door. En dat ding is weggegaan voor zonder veilingkosten 3,5 miljoen. En dan was die nog niet eens gerestaureerd. Dus men koopt op dat moment emotie. Je koopt geen waarde meer.
Nee, ja. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje met oude auto's. Want wat ga je ermee doen? Ja. Laat er naar kijken en misschien 3 keer per jaar mee rijden.
Ja.
Dus ja, onzinnig is het sowieso al. En dat zeg ik als autoliefhebber.
Ik hoor bijna mijn vrouw praten.
Nou ja, goed. Bij al deze auto's kun je natuurlijk nu erbij zeggen dat ze onderdeel waren van de Palmer-collectie. Maakt dat zo'n auto dan ook nog weer meer waard?
Ja, die emotie die erachter zit maakt het inderdaad een stuk meer waard. En het gekke is, op het moment dat we met het boek uitkwamen, hebben we een boekpresentatie gehouden 30 september. Daar zaten ook een aantal mensen bij die zo'n auto gekocht hadden. Al die mensen die zo'n auto uit zo'n collectie gekocht hebben, dat is natuurlijk voor mij weer hartstikke mooi. Die willen ook onmiddellijk zo'n boek erbij hebben op die achtergrond.
Ja.
Dus wat dat betreft vond ik het erg dat er geen 5000 auto's stonden. Maar
ja, precies, ja.
Yeah.
Laten we heel eerlijk zijn. En zoals we hier aan tafel zitten, weten we allemaal, mensen kopen op een goed moment een auto. Ze gaan hem restaureren, steken er een kapitaal in. En dingen op een goed moment heeft veel meer gekost dan dat hij ooit op zal brengen.
Yeah.
En dat is op zich, denk ik, voor een autoliefhebber ook niet interessant. Arnoud, bijvoorbeeld, mijn zoon, heeft een Volkswagen Kever voor €3000 gekocht. En toen die helemaal klaar was, ding is mooier dan dat hij uit de fabriek gekomen is, stond te tellen bij €25.000.
Yeah.
Ja, daar ben je er nooit meer voor. Dus ik denk dat dat gewoon het verhaal is met
Nee.
Auto's is emotie. Nico zegt het ook altijd.
Ja.
En hij verdient aan die emotie.
Ja.
En ik word er emotioneel van, maar goed, dat is nog...
Nou ja, jij verdient er ook aan met je boek, dus hè, toch?
Ja, dat is ook goed. Moet luisteren. Ja. Uit boeken schrijven is natuurlijk een hobby. Als ik het voor de centen zou doen, dan kon ik beter bij de HEMA worsten gaan verkopen. Dus,
Ja. Er is natuurlijk wel wat chagrijn, hè? Ook in de media, over de winst die Nico Adering heeft gemaakt op deze Palmen-collectie. Begrijp je dat ergens? Of zeg je, ja, god, we hebben hier gewoon te maken met een ondernemer die er goed op heeft ingespeeld, begrijpt waar die emotie zit?
Ik snap het commentaar niet. Kijk, het is ook iemand die zijn nek uitgestoken heeft en die er toch enkele miljoenen, ik noem het bedrag nog steeds niet, maar voor betaald heeft. Nee. En dus ook het risico genomen dat hij met hele oude rotjes zou blijven zitten. Kijk, dat hij die twee panden kwijt kon. Kijk, je hebt natuurlijk mazzel dat het ene pand aan Daltonstraat, dat op de nominatie stond dat de gemeente Dordrecht daar wat wilde gaan bouwen. Nou, op het moment dat je dat weet, kun je zaken doen.
Ja.
En zeker als je zo'n handige jongen bent als Nico Adering, die gaat er gewoon iets verder als ik zou gaan en die krijgt er gewoon volle pot voor. En dat is handel.
Maar goed, in elk geval, je kunt mooie boeken maken. Dankjewel voor je komst, Art op de Weeg. En het boek Het Verhaal Achter de Schuurvondst is natuurlijk verkrijgbaar. Waar allemaal?
Is bij de goede aanbieders op internet en de betere boekhandel is die ook te koop. We zijn op dit moment aan het praten over de tweede druk. Want de eerste druk die is al zowat uitverkocht.
Wie weet komt er nog eens een Netflix-serie over.
Er is op dit moment belangstelling voor om over het hele Palmen-toestand een documentaire te maken. Maar dat is ook een centenkwestie natuurlijk of dat ooit gaat lukken.
Wel leuk.
De rijimpressie.
En Meijndert test de nieuwe Toyota Prius.
Is dat een Prius? Zou zomaar eens de eerste reactie kunnen zijn van de mensen die hem voor de eerste keer aanschouwen. Het zat in elk geval dicht in de buurt van mijn eerste reactie. En het geeft ook aan hoeveel afstand er zit tussen die eerste rijdende Z-pil en de nieuwe Toyota Prius. Ook al wordt die eerste binnen de familie Lauwman. Je weet wel van de importeur de Mona Lisa onder de auto's genoemd. Veel anderen vinden hem gewoon ronduit lelijk. Nou, de nieuwe, die ziet er eigenlijk gewoon best wel heel erg goed uit. Bijna sportief te noemen. Ze hebben bij Toyota dit keer dan ook veel werk gemaakt van het design van de Prius. Dat kan, zo zeggen ze zelf, omdat de hybride techniek niet meer gepusht hoeft te worden. Het is eigenlijk binnen het merk zelf, maar ook bij alle andere merken wel doorgebroken. En je kunt dan ook zeggen dat de Prius eigenlijk gewoon niet meer zo heel erg innovatief is. En dan moet je verkoopargumenten dus ergens anders vandaan gaan halen. Bijvoorbeeld het uiterlijk. En dat is dus best goed gelukt. De accu's zijn net iets anders neergelegd, vlakbij de achterbank. Daardoor kan de auto in zijn geheel wat omlaag en het hoogste punt van het dak wat naar achter zonder de aerodynamica te verpesten. Nou, de Prius heeft daardoor ook betere proporties gekregen en dus is hij aantrekkelijker om naar te kijken. Zeker in deze uitgesproken gele kleur die wij hebben meegekregen van de Solar Edition. Straks meer daarover. Als we dan naar binnen kijken, is de nieuwe Prius, de vijfde generatie alweer, niet heel erg spannend. Vergeleken met toch de wat futuristische cockpit van de vorige generaties is dit eigenlijk heel behoudend. En ook wel weer een stuk rustiger. Voorin zit je prima, hoewel de Prius ook wel wat klein aanvoelt. En dat gevoel wordt achterin niet beter. Zeker mensen van 1,90 meter of langer zitten achter niet heel fijn vanwege die aflopende daklijn. Dat is allemaal voor de aerodynamica natuurlijk. Maar ja, ze stoten wel hun kop daar. Nou, de nieuwe Prius is verder gewoon wel lekker rijk uitgerust. Alles wat je van een moderne auto mag verwachten, dat zit er wel op. Vooral fijn in de vele files in ons land is de bestuurdersassistent. Kom je in de file, laat je het auto lekker het vuile werk opknappen. Doet die uitstekend en zonder morren. En ook buiten de file rijden doet de Prius zonder enig morren. Sterker nog, hij doet het best wel goed. Naast zijn fraaier uiterlijk heeft hij ook meer pk's gekregen. 100 meer dan zijn voorganger. Gecombineerd vermogen komt daarmee uit op 223 pk. Wie had dat ooit van de Prius verwacht? Van 0 tot 100 doet hij in 6,8 seconden. En sturen, zoals gezegd, maakt niet zoveel uit op welke snelheid. Het voelt altijd prima aan. Het wordt met dit soort cijfers natuurlijk nooit echt een enorm uitdagende auto. Maar hij is ook zeker niet lullig te noemen. Sterker nog, dit is gewoon de leukste Prius tot nu toe. Revolutionair? Nee, dat is hier niet meer te noemen. Of het moet om het zonnedak gaan in deze Solar Edition. Ja, het kan dus. Een auto met zonnecellen op het dakkie. Moet je niet al te gek veel van voorstellen. Hij voegt maximaal 8 kilometer per dag toe aan de zonnepanelen. Dus laat hem in de zomer een paar dagen staan en je kunt een heel eind rijden. Maar ja, wanneer hebben jullie voor het laatste zon gezien? Indrukwekkender zijn de prestaties van de accu's. In Europa wordt alleen de plug-in hybride geleverd. Nou, die kan volgens de boekjes ongeveer 86 kilometer volledig elektrisch rijden. En hij komt in de praktijk ook dichtbij in de buurt van dat getal. Zeker 75 kilometer moet je er elektrisch mee kunnen rijden. Betekent dat je bijna al je ritten elektrisch kunt doen in Nederland. Maar dus ook altijd de ondersteuning van die verbrandingsmotor erbij kunt halen. Laden gaat wel wat langzaam. Je hebt zo'n 4 uur nodig om hem vol te krijgen. En een plug-in hybride heeft eigenlijk alleen maar zin als je regelmatig de accu's laat. Anders zijn ze vooral extra belast, die je auto juist weer minder zuinig maakt. En dat kan niet, hè, met een Prius. Minder zuinig.
Ja, de nieuwe Toyota Prius.
Ja, voor mijn gevoel is het niet zo heel nieuw meer, maar
nee, ja, een tijdje. Nee, hij rijdt inmiddels al wel een tijdje. Het is ook wel een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen.
Oh.
Maar ik vind hem wel
opgeknapt.
Ja, het is die evolutie van als je die eerste Prius naast deze zet.
Ja, nou, dat was een lullijke auto. Ja.
Ja, de Mona Lisa onder de...
Zoals de quote van Evert Lauwman. Ja. Die vond hem wel mooi, wij wat minder. Hey, altijd technisch wel interessant, hè? Maar zo'n hele zuinige auto, best ruim, best praktisch. Maar ja,
wat nou, hebben we een je saaie moet niet, rij. Je moet niet te lang zijn, zeker niet als je achterin
deze
zit.
Niet, nee?
Nee, mijn zoon is 1,95 meter.
Ja, die
past jouw
niet.
Lengte.
Ja.
Die kon echt niet achterin zitten.
Nou, dan kan ik ook niet achterin zitten. Nee, het is wel mooi geworden. En alleen als plug-in hybride in Nederland, geloof ik.
Ja.
Begrijpelijk, denk ik. Ja,
weet ik het wel. Niet. Goed, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app, maar ook een podcastplatform naar keuze.
Vergeet je niet te abonneren en volg ons. X, Instagram, LinkedIn, Facebook, weet ik veel waar we allemaal dingen doen.
Overal. Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.